Wij zijn de vorige maal gekomen, de Bijbellezing, tot en met het 7e vers uit het eerste hoofdstuk van de brief van de apostel aan de Galaten, dat u ook is voorgelezen, en waar de apostel eindigde, daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. En wij wilden deze avond dit schriftgedeelte wat ons is voorgelezen verder vervolgen. En letten nog eens op het ene evangelie en overdenken de opscherping in dit ene evangelie. Het evangelie, dat is altijd een wonderbare kracht Gods tot zaligheid. Daarom luistert het ook zo nauw. Ach, daar bedoel ik niet mee wat de apostel, of wat Jesaja ergens schrijft, daar zijn er die de rechtvaardigen vangen op een woord. Nee. Iemand mag het wel gerust eens op zijn kop zeggen en misschien wel eens een woordje vergeten. Dat is het ergste niet. Het gaat om de geest, om het fundament, om de lijn, om de inhoud ten slotte van iedere prediking. En of de een het wat duidelijker zegt dan de andere, dat is niet zo belangrijk. De apostel heeft zelfs ook wel eens gesproken aangaande zichzelf, zo ik dan zwak ben in woorden, ik ben het niet in wetenschap. Misschien ook een man geweest die nou bij Apollos vergeleken niet zo'n redenaar was. Maar hij werd door de Heilige Geest geïnspireerd in het ene evangelie. Nu is er wel onderscheid tussen een apostel die rechtstreeks oor en ooggetuig had mogen zijn en door de Heere uitverkoren, die op een bijzondere plaats was gesteld, en alle dienaars van het evangelie, behulpsel enzovoorts. Dat hebben wij bij de aanvang al reeds gehoord. Maar hoewel zij niet kunnen spreken of hun spreken kunnen noemen geïnspireerd in de volle zin van het woord, toch mag ook van allen die de Heere vrezen, welke stand zij ook innemen, mag wel gesproken worden van de leiding van de Heilige Geest, die geest die in alle waarheid leidt. Onfeilbaar is alleen Gods woord. Eén bladzijde uit het woord Gods, één tekst, vertegenwoordigt meer gezag en heeft meer gezag dan alle boeken die er op de wereld zijn, van de godzaligste tot de goddeloosste toe. Moeten we altijd bedenken. Het woord. Pas hadden we het nog over een oude medebroeder die hoe ouder dat hij werd, hoe minder las. Tenminste in boeken, in het algemeen. Maar die steeds meer teruggedrongen werd daarheen, dat is het woord. Dit is het woord Gods. Wat denk je, als mensen? Verhoudingsgewijs, een uur per week het woord lezen en 20 uur in schrijvers lezen. Hoe moet je dat nou rijmen? Hoe moet dat voor de Heere zijn? Wij beleiden van zijn woord dat het volmaakt is, bekerende de ziel, kun je van geen ene schrijver zeggen. Van geen één. Ik bedoelde niet een paar, maar allemaal. Dat het woord des Heren in zichzelf klaar en duidelijk is in alle dingen die ter zaligheid nodig zijn. Waarom zoekt de mens dan zijn toestand eerder te bevestigen uit een boek dan uit het boek? Is dat niet tot oneer van de auteur van dit boek? Oneer. Dat de mens blijer is dat hij in de een of andere schrijver zijn weg vindt, zijn bekering vindt of wat dan ook, en dat hij er zijn leven niet over uitgepraat raakt. Ja, dat heb ik bij die man gevonden, of bij die. Ja, maar het woord God. Daarom al is het de apostel spreekt hier geïnspireerd door de Heilige Geest, maar hij geeft de eer niet aan zijn apostelschap, maar hij geeft de eer, hij legt de klemtoon op Gods evangelie, waar hij een bedienaar van mag zijn. En dan is hij in dat zevende vers gesloten met diegene te noemen die het evangelie willen verkeren, willens. Ze hebben er hun zinnen op gezet. En dat verkeren, dat wil niet zeggen dat opeens het woord plaats moest maken voor de dageraad. Het orgaan van de vrijdenkers. Nee. Dat verkeren, dat wil zeggen, als er bij het evangelie maar iets bij komt en bij gemengd wordt, wat van ons is, dan maken wij van het evangelie het tegendeel. Dan is het een schijnevangelie, een schijnblijkboodschap. Dat wil overigens niet zeggen dat de mensen er dan niet blij meer mee zullen zijn. Een mens is nog wel blij met Laude Palingboer in zijn tijd. Daar moet je het niet aan afmeten. Ze zeggen, ja maar kijk eens, die mensen zijn toch zo, die zijn toch zo gelukkig, die zijn toch zo vrijmoedig, die zijn toch zo blij. Als dat het echte niet is, dat moet je even niet verwarren hoor. Ik weet heus wel dat het evangelie Gods, dat drukt zich ook uit in ons leven naar buiten. Maar dat doet het schijnevangelie ook. En de uitwerking lijkt wel eens verdacht veel op elkaar. Dus dat moet je nooit als maatstaf nemen. Je hebt mensen die nemen dat als maatstaf. Dan komen de mensen van de volle evangelie en van de Pinkstergemeenten en al die groepen meer. Dan zeggen ze, ja dat is vast echt de kant. Als je die mensen nou eens hoort. Hè. Ze menen het zo. Hè. Val op je knieën, doe het heden. Jezus wil je nu hebben, doe het dan. En dat gaat met tranen. En toch durf ik te zeggen dat zij een ander evangelie hebben. Want zij kennen niet dat geheel eenzijdige van het evangelie. God werkt door het evangelie. Hij doet alles. Ik zeg niet dat de Heer daar ook zijn raad niet uitvoert. Ach, maar iemand schreef eens, als ik over een zeer slechte brug aan de overzijde gekomen ben, dan gaat het toch niet aan om die brug te prijzen. Voel je, zo moeten we dat ook zien. De Heer is zo machtig, maar wij moeten ook naar het woord en gegrond op het woord zien of het in overeenstemming is met het evangelie. En dan zeggen wel eens mensen het evangelie van de Pinkstergemeente, van de stromen van kracht, zoals je dat kan aanduiden. Dat is in feite zo arm. Voor arme zondaren. Het is zo arm. Het is veel te zwaar. Voor ons. Te zwaar. Veel te zwaar. Want er is nog altijd iets wat je moet doen. Je moet een begin maken. Al is het maar één stap naar de Heer Jezus. Of je hart open stellen. En stel nou voor dat je net achtergekomen bent. Dat er in de eeuwigheid nooit meer wat van terecht komt. Maar dat je dan voor eeuwig verloren bent. Als dat waar is. Omdat je dagelijks merkt dat je hart voor alles open gaat. Behalve voor God, voor zijn woord, dan zou je er onder stikken onder al die blijdschap van die mensen. Dan zou je er steeds ongelukkiger van worden, in plaats van gelukkig. Want je zou met je neus op de werkelijkheid gedrukt worden. Zeg je, ja mensen, dat kan wel, maar goed, ik heb het niet. Dus als je zo eerlijk bent om je niet over te geven aan een extase. Maar ja, die extase die hebben de Beatles ook als ze een beetje muziek maken. Begrijp je? Die hebben ook extase en dan raken de mensen ook van streek. En de jonge mensen. Voel je aan? Dan kan het daarom toch wel een heel ander evangelie zijn. Altijd erop letten dat het evangelie is het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En als je nou die drie namen bedenkt. Heere, Jezus Christus. En kun je en aan de inhoud. Zoals God het in zijn woord openbaart. Dan voelt je toch wel aan dat wij er radicaal buiten vallen. Want als Hij Heere is, de Kyrios. Als Hij is, God de prijzen tot in de eeuwigheid, ja de sterke God, als Hij de zaligmaker is, als Hij van de Vader gezalfd is. Nou ja, dan is er aan onze kant niets meer over. Dan moeten wij niet meer zeuren van moeten. En een ander heeft het nog mooier gemaakt, die zegt, we mogen geloven. We mogen. Niet moeten. We mogen Jezus aannemen. Maar voel je de armoede erin? Voor mensen die geen handen hebben. Die hebben een ander evangelie nodig. Die hebben een evangelie nodig van een herder. Die eraan komt en die zo zegt. Ik pak je op. In mijn woord, in mijn eeuwige ontferming en liefde. En ik verkondig je vrede. Vrede aan zo een. Dat is eigenlijk evangelie. Nou, de mensen praten over licht en zwaar. Maar ik zeg altijd, zwaar is veel te licht. En licht is veel te zwaar. Hoe toetst dat in de praktijk? Zwaar is doorgaans zo licht als hop. En licht dat is doorgaans zo zwaar dat een arme zondaar zich er eeuwig aan zou vertillen. Als de Heer hem geen verstand geeft van God en goddelijke zaken. Eén evangelie. Ach, ik hoop dit niet, dat bedoel ik ook niet uit een overkritische zin. Maar de vermaning van het woord Gods, want het evangelie van Christus verkeren, dat kan op een werkheilige manier in de zin van, ja maar, je moet je laten besnijden, je moet dagen onderhouden, je moet dit doen, je moet dat doen. Het kan ook op een wijze van zoveel condities, eer een mens dit heeft en dat heeft, dan moet hij zus en dan moet hij zo en als hij daar is, zal hij nog eens dat moeten. Kan allemaal. Maar het kan ook net aan de andere kant zitten, maar het is precies hetzelfde. Ook een veranderd evangelie. Daar zijn de mensen misschien niet zo ernstig. Daar kijken ze niet zo zwart uit.
dan zijn ze weer wat vrolijker. Dan bemoeien ze zich ook met de wereld en alle problemen die er maar zijn. Maar toch, in de grondslag is het ook doen. Doen. Dan is het geloven een daad van ons mens en niet een zich laten zinken op de enige rotsteen Christus. Kijk, en daarom slijt dit mens aan alle zijden de evangelie willen verkeren. Die het in onkunde doet, dat is nog niet zo erg, maar die bewust uit actie tegen God die ons uitschakelt eigenlijk en die ons aan de kant zet met al onze werken, lichten en zware werken. Als het daaruit voortvloeit, dan is het geen best possible. Dan is het heel erg. Want dan gaat de apostel verder met te zeggen, toch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel uw evangelie verkondigden. Buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Uit die verse wilde ik vanavond op een bepaald verschijnsel in het godsdienstige en ons kerkelijke leven wijzen tot opscherping in en tot het evangelie. Als de apostel hier gaat zeggen, toch al ware het ook, hij zegt niet dat het zo is, moeten we even in ogenschouw nemen. Zoals je ook elders ergens zegt, al had iemand het geloof dat hij bergen verzette. Ik heb er nog nooit een ontmoet, maar al had hij dat. Hier zegt hij toch al waarheid. Het gaat hem niet zozeer om het feit dat hij veronderstelt van zichzelf dat hij nog eens een ander evangelie zou kunnen verkondigen. Nee, want hij heeft gezegd, wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want God had hem gezonden niet om zijn naam uit te dragen, maar om die enige naam uit te dragen. En dan houdt de Heer tucht in zijn kerkelijk gezin, in zijn kerk. Maar toch, hij neemt zichzelf erbij om iets duidelijk te maken aan de gemeente. Ik, wij, daar bedoelt hij zichzelf en zijn medewerkers mee. Silas, Marcus, wie dan ook. Dat wij, hij zelf. Of een engel uit de hemel, dat betekent een engel die in heerlijkheid en glans. En zo, dat betekent hoor, voor ons oog uit de hemel bij ons kwam. Bij ons. Dat moet je nog indenken, dat is toch sterk uitgedrukt, zou je zeggen. Dat kan niet anders dan van God zijn. Maar als die niet dat ene evangelie verkondigt, niet dat evangelie zegt, de apostel, wat ik u door Gods genade heb mogen verkondigen, al is het nog zo imponerend, al schittert de engel aan alle zijden, laat het voor mij wat een echte engel zijn. Een echte engel. Maar, zegt de apostel Paulus, ik geef hem over aan de vloek. Niet alleen zomaar een zachtaardige wens. Hij zou toch wel eens vervloekt kunnen worden? Nee. Hier betekent het, die geven wij over aan de vloek. Aan Gods vloek.
Dat is toch wel een scherp standpunt, zou u zeggen. Nee, het gaat erover het gaat over degene die willens het evangelie van Christus verkeren. Want dit lijkt liefdeloos misschien in de ogen van hele lievige mensen. Maar ze vergeten dat die judaïsten, die willens verleiden, dat zijn liefdeloze schurken. Dat zijn moordenaars, slachters en eters. Die niet door de deur ingegaan zijn in de stal der schapen. Die van elders zijn ingeklommen. En nu gaat het er eens even niet om wat Gods raad is, dat God judaïsten bekeren kan. Daar loopt het niet over. Het gaat hier over het heden in die concrete situatie. Ze zijn er. En op het ogenblik dat de apostel deze brief schrijft, zijn ze eraan bezig om de gemeente te slachten. Omdat ze aan het geslachte land niet genoeg willen hebben. Moeten de mensen geslacht worden? Moeten de mensen opgejaagd worden? Moeten de mensen belast worden? Dat is de kern van hun werk. Dan zegt Paulus, al was het een engel uit de hemel die kwam. Dat kan niet, dat weet ik wel zo, in die zin. Maar de duivel kan zich ook als een engel des levens gedragen. Maar wie het ook is. Wij zouden zeggen, in onze tijd zou men zeggen, al was het Calvijn, Luther, Zwingli, Kolbrugge, noem maar op, Brakel, Smietegeld, Combrie, aan de vloek over, ik, aan de vloek overgegeven. Ja, dat is een verschrikkelijk oordeel, zou je zeggen, ja, maar het is een oordeel der liefde. Het is een oordeel dat getuigt van de liefde Christi. Die in het hart van de man brandende is. Dat moet je wel bedenken. Heel veel godsdienstige mensen zijn vreselijke lieve mensen. Maar in hun lievigheid vermoorden ze hun medemens. Hun omgeving, hun kinderen, allemaal. Ze en Nanda zegt, jong, ik sta verbaasd, wat is het toch een lieve man. Ja. De kinderen met een pot vergift lopen en die wil afpakken en zetten tot de schreeuwen, nou vraag het maar. Grijpen ze een mes uit de bak? Nou ja, voorzichtig hoor. Ja, die man die kan geen kwaad zien van zijn kinderen. Ja, maar dat is liefdeloos. Dat is liefdeloos. Want liefde betekent desnoods dat ik het mes uit handen ruk. En denk, als ik er dan toch niet af kan blijven, dan breek ik het in tweeën of ik gooi het in de vuilnisbak. Zo is de apostel werkzaam. Hij is geen hater van zijn naaste. Maar hij is een hater van alles wat het evangelie Gods, het evangelie van de redding van verdoemde mensen, wat dat evangelie aan wil tasten. Uit wil hollen. Dan denkt hij, dan kunnen ze maar beter dood zijn. Dood zijn, dat is erg. Ja, maar ja, dan is dat mes omgedraaid. Dat is het mes omgedraaid. Als ze toch niet willen luisteren en Gods evangelie verachten, en dat doet dat godsdienstige Jeruzalem, hoe erg het ook is, maar die niet uit God geboren is, die niet uit Sion geboren is, die is uit Sini geboren. En die niet uit God geboren wordt, blijft uit de duivel geboren. En iemand die het dierbare evangelie der zaligheid gehoord heeft, en dat veracht en verdraait, daar heb ik een zwaar hoofd in. Omdat God ten alle dagen daarover torent. Meer nog dan over de grootste booswichten van de wereld. Meer nog. Als je daar naar kijkt, dan zou je de apostel kunnen verstaan als die zegt, ontwaakt gij die slaap en staat op uit de doden. Wij, zegt hij, of een engel. Dat wilde ik u vanavond zeggen. Tot opscherping. Tot dat ene en door dat ene evangelie. Want dit hoort ook bij het evangelie, deze woorden die hij hier spreekt. Hoort er ook bij. Want, oh, hoe is het geworden? Hoe is het geworden in de kerk van Christus hier op deze aarde? Hoe is het geworden? Ook onder degenen die zeggen, ook wij Calvinist of wij dit of dat. Hoe is het daaronder geworden? Hoe is het in de kerk geworden? In de gemeenten? Waar men ook de Galatenbrief leest en predikt. Hoe is het geworden? Wel geliefd, het is zo geworden. De kerk en de gemeente heeft haar behoefte aan autoriteiten, gezagsdragers, uitgeleefd en uitgesponnen door zelf autoriteiten te kweken. En die autoriteiten hebben dat aanvaard met blijdschap. En dankbaarheid. Ze zeggen, ja, maar zo erg is het toch niet in de kerk van Christus op aarde? Toch zo erg is het wel. Dat autoriteit van de mens. Die is uit de gemeente naar voren gekomen. Maar die is ook in de ambtsdragers, in de behulpsels, in de dienaren, met blijdschap ontvangen. Je kan de gemeente de schuld geven, je kan ook zeggen, zo, ja, zo het volk, zo de priester, en zo de priester, zo het volk, want het duurt wel eens een paar jaren, maar dan zijn de nuchterste mensen zijn nog de nek omgedraaid. En wat zijn het dan? Mensenbehagers. Omdat men nooit verstaan heeft. Het loopt niet over mij, maar het loopt over hem, over zijn woord, zijn getuigenis. Kun je begrijpen dat toen ik een jongen was en me geroepen voelde om het woord te bedienen, niet met grote verhalen. Dat ik behoefte aan had om te vragen aan de heren, soms heren. Ja, ik zeg het nu daarna, maar toen was dat ernstig voor me. Al zou ik voor eeuwig buiten u verzinken en als de grootste huichelaar openbaar komen. En het is nog genade als u dat wordt ook voor God, zeg ik erbij. Maar ja, dat gaat vaak langzaamaan, maar het is een groot voorrecht als hij dat wordt voor God. Dat hij er niet alleen bang voor blijft, maar dat hij het wordt. Een huichelaar die zijn eigen altijd bedrogen heeft. Maar goed, dat zag ik nog niet. Maar zeg, al zou ik de grootste huichelaar zijn, heren. O, ik weet dat ik uw woord moet verkondigen, maar mag het dan alsjeblieft uw woord zijn? Al zou datzelfde woord mij verdoemen, laat ik nogthans uw woord mogen verkondigen. En niet mijn gedachten, mijn knoeierijen. Kijk, wat wordt dat ontzaglijk gemist, zeg ik wel eens. Mag een ander zeggen, nou dat is ook nog niet veel, dat weet ik wel. Maar wat wordt dat ontzettend gemist. Wat hebben wij toch gekweekt een autoriteiten in de kerk van Christus. De naam is de vlag die de vaak ongerechtige of eigengerechtige lading moet dekken. Het moet kostelijk wezen. Waarom? Nou, het is dominee die.
Het moet wat doen.
Want ja, daar kun je toch niet onberoerd onder blijven, onder zo'n man. Of als de Heer je ogen ervoor opent, dan krijg je een walging aan je eigen, maar ook aan het andere. Je moet toch alsjeblieft ophouden, want deze gang in de kerk is juist zo doodsgevaarlijk. Want daardoor krijgt de Satan de ruimte om op een heel sluwe manier een ander evangelie binnen te dragen en voor te dragen. Daardoor juist. Omdat het ontzag is er niet meer voor het woord van de levende God, maar voor dat mannetje die daar staat, die in onze ogen zo'n geweldige man is. Dat wat ons nou het meeste trekt, dat is het grootste gevaar in de kerk. De nieuwtestamentische bedeling. Niet de genade, maar ik. En dan zeg ik er nog bij, niet ik hoor, maar de genade Gods die in me woont. Als dat in mijn kraam te pas komt, om een hoogmoed en een formaat nog groter te maken, dan zeg ik dat ook nog erbij. Zeg ik, maar man, is het zo erg. Ach, ze zeggen wel eens ontdekking en bevinding, maar daar ben ik blij om dat de Heer me dat zelf geleerd heeft, wat ontdekking en bevinding en wie ik ben. Hoe subtiel, hoe arglistig het hart is. Ik, de Heer, zal het kennen, wij doorgronden het niet. Maar ik geef u de verzekering, als de Heer u dat leert, of uw voorganger, dan krijgt u er ook wat van mee. En slik je hoe langer hoe minder. Dan zeg je al heel gauw, doe het deksel er nog gauw op, want de stank komt eruit. Bah. Kleine illustratie. Een man die komt eens een keer in Nederland preken. Ook lijkt wel of dat de heiland ter wereld er is. Geweldig. Dat er midden op de dag kerk gehouden of s'avonds, stroomt maar toe. Mensen nemen de snipperdagjes op. Ja, ik moet er eerlijk om lachen, mensen. Maar je moet me niet kwalijk nemen. De snipperdagen op om het spoor te volgen. Totdat enkele krijgen er een beetje ontdekking. Ja, het is wel opmerkelijk. Vanmorgen precies op dat puntje in het gebed, toen kwam die man er zo onder, hij zo uitgebrood. Spreekt toen. Indrukwekkend was het. Heel stil toen hij bij dat woord kwam. En ik ga vanmiddag ook mee om. 'S Middags, precies bij hetzelfde punt, kwam er weer een huilbui. Kosten. Die er nou weer zit. Maar ja, s'avonds kan het weer. Misschien 50 kilometer verder natuurlijk. Ja, dan ga je eigenlijk toch wel eens afvragen. Is dat nou het heilig evangelie prediken? Is dat het nou? Ik weet het niet. Ik hoop dat er een weinig, dat er nog most gevonden wordt in die praat. Ik hoop het hoor. Ik ben niet zo benauwd van gedachten. Maar in mijn hart vind ik het griezelig. In mijn hart. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat dat is. Ik weet wel dat het evangelie niet is na de mens, al is het voor de mens, maar dat schijnt volledig naar de mens te zijn. Want het is eten en drinken. En dan bedoel ik dat niet uit een zekere, nou ja, je zit in een bepaalde hoek en dat roept de gedachte wel eens op dat je daarom dat zegt. Nee, want wij worden dagelijks geconfronteerd met de tegenstand en nog ineens vaak zo ver weg, rondom ons, hij zegt, wat is de antipathie, de tegenstand tegen dat evangelie toch ingeworteld in dat menselijke hart. Vreselijk. dan wat gevaarlijk mensen voelen. Want één zo'n huilbui, dat verzoet 100 eigen woordjes die niet gegrond zijn in het woord. Dat is het dan goed. Och, ik denk er vaak aan al die verschijnselen. En dan ik denk, heren, zou u nog eens die noordenwind door uw kerk willen doen waaien om al die dorre takken en die akelige dorre bladeren die wij zo mooi oppoetsen om een beetje mee te rammelen, om die er eens uit te blazen. Die oostenwind die de schepen van Tarsus verbreekt. Een oostenwind die alle schat van het gewenste huisraad rooft. Opdat hij vrucht zou dragen onder de broederen. Hij alleen. Misschien zeggen jij, ja man, maar wij zijn toch allemaal van ene lap gescheurd. Dat weet ik wel. We zijn jammer genoeg niet allemaal in die enige fontein des levens gedrenkt. En dat is erg. Dat is ook erg. Maar ik wens het u toe, die opscherping in en tot dat heilige evangelie. Paulus zegt, ja mensen, maar dan zou ik zelf bijkomen. En ik zou het volgende week anders aan je vertellen en zeggen, nou, ik heb het al gezegd, broeders, dat het niks te betekenen hoor. Die besnijdenis, dat is afgedaan. Het bloed is gestort. Het is volbracht. Het is u voorgesteld, u verdoemelijke in uzelf, die niets, maar er ook niets aan kan brengen dat God kan behagen. Het is u verkondigd, vrede, u die verre waart. En dan, daarna, is het nou wel zo? Ik heb dat toen al gezegd van die vrede, maar ja, dat zeg je wel eens, ik laat je wel eens zo ontvallen, zo'n woordje, weet je wel. We hebben toen al samen gezongen. God heeft bij ons wat groots gericht. En we hebben ook wel het brood in eenvoudigheid des harten gegeten en de wijn gedronken, ja, dat is allemaal best waar hoor. Maar toch, ik heb er nog eens over nagedacht. Vloed, zegt de apostel Paulus, zegt de Heilige Geest. Alle ja-ma's die bij ons opkomen, die zijn van de duivel. Er is maar één ja, en dat is Christus Jezus en die gekruisigd. En de andere is van de duivel. Van ons. Nou zegt de apostel, dan moet je mij, en dat is nou de pest, zou je haast zeggen, in de kerk. Ik weet nog toen we hier als een kleine gemeente begonnen, dat de kerkenraad en voorganger dat we toen nog tegen elkaar zeiden. En wij zijn geroepen van Gods wegen. Niet alleen de herder en leraar om op zijn kerkenraad of ouderling of gemeente de jas te trekken. Maar als u afwijkt van het woord Gods, dan moet u erop rekenen dat we u aan uw jas trekken en zeggen, ho, man, terug. Moet u geen onzin lezen, moet over het woord lopen, over het heilige evangelie, terug, herroepen. Vanavond nog, doe je het niet, onze liefde gaat niet verder dan Gods woord gaat. Kijk, dan ga je echt met elkaar om. En dan ga je ook echt veel van elkaar houden. Heus wel hoor. Je hoeft niet bang te zijn dat je hard met elkaar omgaat. Waar liefde woont. Die liefde. Niet die lievigheid. Maar waar liefde woont. Omdat hij eerst heeft lief gehad. Liefde tot zijn woord. Zijn evangelie. Zijn dienst. Daar is ook een voortdurende opscherping. En het is gelukkig als het niet nodig is. Ik doe geen beklacht denken. Niet denk erom. Want de medebroeders, die zijn me altijd zeer ter wille. Maar ja, toch mag ik hopen dat als het buiten het woord zou zijn, dan zou zeggen, nee, Dat is tegen God. Waar kan dat nou nog leiden? Waar kan dat nou nog leiden? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Want de dominee is het evangelie geworden. Wie is het evangelie geworden? Als die komt, als die wat zegt, als die glimlacht, dan ben ik blij. Als die zegt, jongen, het staat te bezien, maar ik betwijfel de zaak in hem, dan slaap ik niet meer. Dan slaap ik gewoon niet meer. Dat zo'n man dat van mij zegt, jongen, ja, wie onderscheidt het snode van het kostelijke? Daar ga je. Nee hoor, daar moet je geen boodschap aan hebben aan al die dingen. Daar moet je geen boodschap aan hebben. Acht hen zeer veel om hun werkswil. Wat is dat werk? Dat is niet anders dan te verkondigen het heilig evangelie. Zijn woord, zijn wet en evangelie. Nu, dat is nou zo nodig, geliefde. Dat die noordenwind nog eens zou waaien door de kerk hier op aarde, ook in ons land. Niet om revolutie aan te kweken, dat niet. Maar om met de grond gelijk te maken. En de kopstukken te laten vallen. De kopstukken. Die alleen al met hun gezicht en hun gebaar een preek gehouden hebben. En door de uitspraak hun lippen. Omdat we met elkander weer verwaardigd zouden mogen worden. En God heeft ons gemaakt. Tot koningen en priesteren, goden en zijne Christus. Dat is geen verwerking van de ambten. Dat is hoge achting voor de ambten. Maar het is verwerping en verachting van onze poespas. Die niets, maar ook niets te betekenen heeft. O, ik zou gaarne wensen dat wij en alle die den Heere vrezen bij vernieuwing door het evangelie opgescherpt werden tot het evangelie. Tot het evangelie. En niet zouden wandelen op de weg van mensen behagerij. Ik zeg nogmaals, je mag wel van iemand houden. Natuurlijk. Ze hebben ontzaglijk veel van de apostel Paulus gehouden. Maar omdat hij zoveel van hen houdt, schrijft hij hier ook rustig vervloekt. Die wat anders leert. Die zij vervloekt. Gelijk we tevoren mondeling al gezegd hebben, toen we bij u waren. Zo zeg ik het weer, ik herhaal het. Of de apostel ook aangevoeld heeft waar de gemeente altijd voor open staat. Waar de strijd altijd maar weer overloopt, namelijk werk of genade. Die ene gerechtigheid of onze gerechtigheid, of dat iets goed aangevoeld heeft. Want als die weggaat, zo zou ik ook weg willen gaan eigenlijk. Ja, niet naar een andere plaats, maar als hij uit het leven wegging, dan zou het enige, als hij nog zou worden, een afscheidswoordje, mensen, blijf volstaan. Dan duchtelijk bij de genade die u is toegebracht. Die ene gerechtigheid, hoe het voor de rest rijdt, dezelfde niet zo belangrijk. Maar daar hangt uw ziel en zaligheid vanaf. Want daarin had God de Vader alleen zijn welbehagen. In dat werk van zijn lieve zoon. Nu. Hij herhaalt het hier. Hij zegt, ik heb het gezegd toen ik wegging. Dit heb je ontvangen, maar wie iets anders brengt, is vervloekt. Wie iets anders brengt, dat wil niet zeggen dat daarom degene die nogal hard optreedt, want dat is ook iets psychologisch, heb ik me wel eens verdiept in al die dingen. Dat je zegt, ja, dat is een man die spaart geen mens. Stof vanuit de Bijbel geslagen. Jongen, die trekt er even door. Maar psychologisch is me gebleken dat er veel mensen zijn die daar ook behoefte aan hebben. Je hebt aan zulke mensen een grote behoefte. Het kan niet hard genoeg gaan, het kan niet hard genoeg gestampt en geslagen worden. Geweldig. Ja, maar dan zeg ik nog eens, denk erom, daar gaat het niet om hoor. Dat is niet het oordeel waaraan u beoordelen kunt. Dat kan toch ook een ander evangelie, of helemaal geen evangelie eigenlijk zijn. Kan best. En je moet ook niet denken dat het dierbare fluitspel van het evangelie, dat een ander evangelie zou zijn. Omdat het zo dierbaar en vriendelijk alle ellendige en treurige Sions beschikt. Vreugde op u. En het gewaad des lofs voor het benauwde geest. Nee. Dat is het evangelie. Die zij vervloekt. Wat is dat vervloekt? Als iemand nog aan een vloek overgegeven wordt, of hem wordt een vloek toegebeden. En we hebben het nog met de catechisanten behandeld, de laatste keer over de vervloekte dood des kruises. Die dood des kruises, die was vervloekt. Waarom? Want daar zou ik die twee beelden mee willen gaan besluiten deze avonden. Of wij, of hij de vloek. Hoe erg dat is als wij vervloekt worden. Als nou in het oosten of bij Israël iemand aan een houtganger werd, dan werd hij eerst gedood. Want de dood des kruises kende men niet. Het was Romeinse straf. Dus hij werd gedood door steniging bijvoorbeeld, of wat dan ook. En dan was normaal, was het daarmee afgelopen. Maar nou kon het wezen dat er iemand was die zo verschrikkelijk gezondigd werd, dat die man die moest wel 10, 20, 1000 keer doodgemaakt worden. Dat kan niet. De arm van Mozes die gaat niet verder dan de doodstraf. Gestenigd. Ja, zo iemand nou eens heel iets ergs gedaan heeft. Zoiets erg dat hij eigenlijk wel, wat je als in de krant leest, iemand die 600 jaar gevangenisstraf heeft gekregen, dan is er geen doodstraf meer. Maar hij heeft zoveel daden gedaan, dit gedaan, dat gedaan, voor dit 20, voor dat 30 jaar, voor dat 10 jaar en alles bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk, daar kom je nooit uit. Kijk, als er nou zo'n geval bij Israël is, dan maakte men zo'n persoon dood. Die moest dood. En dan hing men zijn dode lichaam aan het hout. Dat betekende, heren, wij kunnen niet verder gaan. Wilt u deze man, zijn ziel, alsjeblieft voor uw rekening nemen en hem verdoemen? Met die vloek die hij verdiend heeft. Dat is ontzettend. Daarom staat er geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dan bracht Mozes zo'n man als het ware symbolisch voor God en zeggen, o God, straffen. Wij kunnen niet verder gaan. We hebben meer verdiend. Tussen haakjes, ik zeg erbij, dat er van zulke vervloekelingen in de hemel zijn. Hoor. Ja, toch wel. Die aangeboden zijn aan Gods rechtvaardigdom van ons. En die met hun stervende lippen hebben bekend. Genade, o God, genade. Want als er ook aankomt, geliefde, wat hebben wij verdiend? Dit was uit Israëls godsdienstige leven. En dan gaan we de geestelijke achtergrond zien. Wat hebben wij verdiend? Hebben wij iets anders verdiend? Is onze zonde nog zo binnen de perken dat het met de doodstraf goed te maken is? Nee. Wij moeten ook aan het hout hangen, dood, opdat God onze ziel eeuwig verderft. En nu had de apostel Paulus, die had gepredikt van hem die een vloek geworden is zonder in een vloek te veranderen, want er staat geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Maar dat dode lichaam van die arme sterveling, die voelde geen vloek meer, want zijn lichaam, dat lag eraf, was al gescheiden van de ziel. Nou komt Jezus, en die hangt levend aan het hout. En als de levende, als mens, ziel en lichaam, komt die ontzagwekkende vloek, komt op hem, bij het leven. Anders had hij onze borg niet kunnen wezen en had hij het ook niet geweest, onze plaats bekleed. Maar nu. Die man in het Oude Testament die daar hing, die kon geen plaats bekleden wezen. Het was al te laat. De mens was al gespleten. Maar Jezus moest levend verzoening doen. Levend begraven onder de vloek van Gods wet. Nou, dat heeft de apostel dan nou gepredikt. Die Jezus, die een vloek geworden is, bij levende lijf. Waarachtig en rechtvaardig is. Waarom? Opdat zij in het gericht Gods nimmer meer komen zouden. Had hij getreden. Nou, dat is voor die mensen toch ook een openbaring geweest van Gods eeuwige liefde en ontferming. Maar nou zegt de apostel, denk eraan, ik geef je met een vrij hart over aan de vloek Gods. Maar dan een vloek waar je nooit onderuit mee komt. Nooit meer. Nooit meer. Die je nooit weg zult kunnen dragen. Want je zult hem nooit kunnen dragen als levende. Maar als je nou die Christus, die gevloekte bij het leven, als je die inwaart en inwisselt, dan moet je zelf gaan. Dan geef ik je daarom over. Kijk dan maar hoe het afloopt, want zodra ziel en lichaam gescheiden wordt, ja, de schemering ervan komt al reeds in dit leven soms, de schemerende bergen stoten van de voeten. Maar zodra ziel en lichaam gescheiden is, dan gaat God verder met vloeken, want buiten Christus is er nooit ene vloek van God opgeheven. Maar die rust op Adams nageslacht. Erg in oude, die vloek rust op alles buiten Christus. Dan moeten wij. En als we nou, ja dat kunnen we niet. Als we nou gehoorzaamheid konden betrachten en we konden ook hangende aan het vervloekte hout Gods wil nog doen, dan zou je zeggen, er komt misschien een eind aan het sterven. Maar verre van dat. De hel is eeuwig. Want mijn weerstand is eeuwig. Mijn vijandschap die gaat door. Er komt geen ogenblik dat ik ga roemen in God en in zijn onfeilbaar woord. In de rampzaligheid. Maar ik word steeds bitterder. Steeds bozer. Als Mensen zeggen, waarom nou eeuwig? Dat zeggen de mensen wel eens. Die eeuwige straf, is dat nou niet? Ja. Maar in al die eeuwigheden komen we dan nog geen stapje dichter bij God om zijn wil te doen. Nee, we gaan nog steeds meer zondigen. Vandaar steeds dieper zinken. Dat is ontzettend. Nou zegt de apostel, die niet gelooft, die dat evangelie willens en wetens verkeert, verdraait, namelijk dat Christus een vloek geworden is, die moet zelf een vloek worden. Die moet dan zelf maar dragen wat die Christus wilde ontroven, zijn eer, dat hij alleen het ver, die moet het dan maar dragen. En die zal het ook dragen, maar hij zal nooit kunnen dragen. Zie je nou, dat aan het heilige evangelie daar hangen bergen van gewicht. Ter opscherping, tot dat evangelie ook. Om nou eens vrijgemaakt te mogen worden van de dienstbaarheid der zonde en der eigen gerechtigheid en der eigen willigheid, om te zeggen, hij alleen zijt onze koning, onze wetgever, onze zaligmaker en anders geen. Maar zo alleen kunnen we zalig worden, mensen. Anders niet, jongens, kinderen. Kinderen vinden het misschien een beetje moeilijk, maar ik ben toch blij dat ze zo trouw in de kerk komen. Ook in de avonds. Al jonge kinderen. Misschien zijn ze ook wel geschrokken. Toen ze hebben meegemaakt dat er zo gauw een einde kan komen aan ons leven. Maar dat geeft niet, jullie zijn er. En daar ben ik blij mee. Maar die kinderen kunnen ook niet anders zalig worden. Nee. Als ze hier op aarde zeggen tegen vader of moeder, nou, ik maak het zelf wel nodig, hoor, je hoeft me niet te helpen. Dat is niet zo erg. Kan nog een teken zijn van aanpakken. En van zelfstandigheid. Maar om zalig te worden, als je dan tegen de Heere zegt, kinderen, ik zal het zelf wel doen, Heer. Ik zal dit. Dan kunnen we zo niet zalig gaan. De Heer kan het je wel leren. En doet de Heer ook. Maar dan zal de Heer je leren. Nee, kind. Nou is het in mijn koninkrijk precies andersom. Als in het aardse koninkrijk. In het aardse koninkrijk moet je waken. Moet je dienen. Op school moet je opgaven maken, schrijven, enzovoort. Maar in het koninkrijk van mij, zegt de Heer, ben ik al heel blij als je lezen mag leren. Lezen, lezen leren, letter voor letter. Uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u. Door het geloof, niet uit de werken. Het is Gods gave, dat geloof. Hij zegt de Heer, dat is mijn koninkrijk. Dus kinderen, denk er ook aan. Hier op aarde krijg je, als je je best doet, een dubbeltje. Een dubbeltje. Maar het evangelie dat betekent, kind, je hebt ook de dood verdiend. Maar ik geef je alles. Eeuwig leven. Vrede en zaligheid. Kan best donker worden in het leven. Kan best erop gaan lijken in ons leven dat er niets meer van terecht komt. Maar de Heere komt altijd terug op zijn eigen woord. En als je denkt, nu is het afgelopen. Dan zou ik je toch de raad nog willen geven. Zeg dan tegen de Heere, Heere. Uw Zoon, de Heer Jezus, heeft levend gehangen aan het hout. Haal er mij alstublieft af. Of zeg tot mij, Heere, zult ge met mij in het paradijs zijn. Amen.